Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten wij deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 90 en daarvan het negende vers. Laat uw gena ons met haar troost verrijken en laat uw werk aan uw knechten blijken, uw heerlijkheid niet van hun kinderen wijken. En wat er verder volgt in het negende vers van Psalm 90... Luisteren wij deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. In antwoord daarop zingen we van Psalm 119, het 37e vers. Uw hand heeft mij gemaakt en toebereid. Ai, maak mij ook verstandig in uw wetten. En daarna wordt u gelezen, allereerst vanuit Zacharia 12, vers 10 tot en met hoofdstuk 13, vers 2... En vervolgens vanuit 2 Kronieken 35, het 20e tot en met het 27e vers. Dus de eerste schriftlezing is uit Zacharia 12, vers 10, tot en met hoofdstuk 13, vers 2. En de tweede schriftlezing is uit 2 Kronieken 35, het 20e tot en met het 27e vers. Maar eerst luisteren we naar Gods wet en zingen we van Psalm 119, vers 37.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw laagdagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn ossen, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Genoemd te lezen Zacharia 12, de verse 10 tot hoofdstuk 13, vers 2. Doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En zij zullen mij aanschouwen, die zij doorstoken hebben. En zij zullen over hem rouwklagen, als met een rouwklagen over een enige zoon. En zij zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kerm over een eerstgeborene. Te dien dagen zal te Jeruzalem de rouwklagen groot zijn, gelijk die rouwklagen van Adramimon in het dal van Megiddon. En het land zal rouw klagen, elk geslacht bijzonder. Het geslacht van het huis van David bijzonder en hun vrouwen bijzonder. En het geslacht van het huis van Nathan bijzonder en hun vrouwen bijzonder. Het geslacht van het huis van Levi bijzonder en hun vrouwen bijzonder. Het geslacht van Simei bijzonder en hun vrouwen bijzonder. Aldere overige geslachten, elk geslacht bijzonder en hun lieden vrouwen bijzonder. Te dien dagen zal een fontein geopend zijn voor het huis Davids en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere der Heerscharen, dat ik uitroeien zal uit het land de namen der afgoden, dat ze niet meer gedacht zullen worden. Ja, ook de profeten en de onreine geest zal ik uit het land wegdoen. Vervolgens lezen we 2 Kronieken 35, de versen 20 tot en met 27. Na dit alles, toen Josia het huis toebereid had, toog Necho, de koning van Egypte, op om te krijgen tegen Carchemis aan de Frat. En Josia toog uit hem tegemoet. Toen zond hij bode tot hem, zeggende: wat heb ik met u te doen, gij koning van Juda? Wat u aangaat, ik ben heden tegen u niet, maar tegen een huis dat oorlog voert tegen mij. En God heeft gezegd dat ik mij haasten zou. Houd u af van God, die met mij is, opdat hij u niet verderve. Doch Josia keerde zijn aangezicht niet van hem, en hij verstelde zich om tegen hem te strijden, en hoorde niet naar de woorden van Necho uit de mond Gods, maar hij kwam om te strijden in het dal Megiddo. En de schutters schoten de koning Josia. Toen zeide de koning tot zijn knechten: voert mij weg, want ik ben zeer verwond. En zijn knechten namen hem weg van de wagen en voerden hem op de tweede wagen die hij had, en brachten hem te Jeruzalem, en hij stierf en werd begraven in de graven zijner vaderen. En gans Juda en Jeruzalem bedreven rouw over Josia. En Jeremia maakte een klaaglied over Josia. Desgelijks alle zangers en zangeressen spraken in hun klaagliederen van Josia tot op deze dag. Want zij gaven ze tot een inzetting in Israël. En zie, ze zijn geschreven in de klaagliederen. Het overige nu der geschiedenissen van Josia en zijn goeddadigheden, dat nadat geschreven is in de wet des Heren, zijn geschiedenissen dan, de eerste en de laatste, zie, die zijn geschreven in het boek der koningen van Israël en Juda. Tot zover de schriftlezing.
Wij willen, gemeente, met de hulp van de Heere nog één keer stilstaan bij het leven van koning Josia, vanuit de versen 20 tot en met 25 van 2 Kronieken 35. Ze zijn u zojuist voorgelezen en we lezen alleen nog het 24ste vers, waar Gods woord en de kern van onze tekst luidt: en zijn knechten namen hem weg van de wagen en voerden hem op de tweede wagen die hij had, en brachten hem te Jeruzalem, en hij stierf en werd begraven in de graven zijner vaderen. En gans Juda en Jeruzalem bedreven rouw over Josia. Tot zover. We willen de Heer eerst bidden om zijn onmisbare zegen. In de voorbeden willen we bijzonder denken aan zuster Hoijmeijer, bij wie er grote zorgen zijn. Zoeken we het aangezicht van de Heere. Heere, zo hebt u ons in uw grote geduld en in uw ongehouden goedheid samengebracht. De kinderen, de jonge mensen, de ouderen. En u geeft ons, Heere, dat we hier mogen zijn. U brengt ons bij uw woord. Zou u ons deze morgen door het werk van uw geest ook willen brengen onder het woord. Wilt u, Heere, deze morgen krachtig werken met uw geest in de harten van kinderen, in de harten van jonge mensen, opdat ze u mogen gaan zoeken, in de harten van volwassenen, ja, van de alleroudste onder ons, hier in de kerk of thuis met ons meeluisterend. Heere, wilt u geven dat uw woord gezegend mag worden tot echte, waarachtige bekering. Laat het woord ons, Heere, in de schuld mogen brengen, in de nood mogen brengen. Laat het in ons leven duidelijk mogen worden voor de ogen van onze ziel, wie wij zijn, wie u bent en wat er nodig is. Heere, we smeken dat van u deze morgen, opdat uw naam verheerlijkt mag worden. Opdat mensen hongerig en dorstig gemaakt zullen worden naar die enige gegeven zaligmaker, de middelaar Gods en der mensen, de Heer Jezus Christus. Opdat de woorden die we zojuist hebben gelezen, de oude profetenwoorden van Zacharia, ook onder ons in vervulling zullen gaan. En ze zullen hem zien die zij doorstoken hebben. En ze zullen over hem weeklagen, als met de bittere weeklagen over een eerstgeborene. Heer, het is zo nodig en doordring ons ervan dat dat aan deze kant van het graf gebeurt. Want de dag zal aanbreken. En daar getuigt uw woord ook van, dat alle oog hem zal zien. Ook degenen die hem doorstoken hebben. Maar wanneer we hem dan voor het eerst zullen zien, dan is het voor eeuwig te laat. Bewaar ons daarvoor, Heere. Maak ons deze morgen tijdens het luisteren naar uw woord werkzaam met onze ziel. Laten we biddend onder het woord mogen verkeren. Geef u, Heere, wat wij niet verdienen en niet waard zijn. Want dat moeten we vanmorgen voor u belijden. Heere, wie zijn wij? Doorbrengers. Mensen die het alleen maar bederven kunnen. Doelmissers in onszelf. Mensen die u zo bedroeven en verdriet aandoen. En Heere, daarom zou u ons genade willen geven. Gedenkt u en zegen uw woord tot bekering van hen die voor eigen rekening voortleven. Maar Heere, laat uw woord ook troost en onderwijs, wellicht ook vermanend onderwijs bevatten voor uw kinderen. U weet wat zij nodig hebben. U weet dat hun hart altijd geneigd is om hoogmoedig te worden. Om te steunen op het vlees. Wilt u ze, Heere, bij vernieuwing van al het hunne afbrengen. En wilt u ze meer en meer gronden en funderen op die enige rotssteen, de grond van de zaligheid. Heere, gedenk degene die zo ver bij u vandaan zijn naar hun eigen waarneming, die ongelukkig zijn, die niet weten hoe het verder moet, die onrustig gemaakt zijn en het in dit aardse leven niet kunnen vinden, die zoeken maar niet vinden kunnen. O Heere, wilt u geven dat door uw genade het de tijd van vinden en de tijd van uw welbehagen mag worden. Ook deze morgen onder de prediking, Heere, gebruik onze in zichzelf zo onvolkomen en nietige woorden. Maar u hebt toch uw dienaren uitgezonden. En u zendt ze ook niet ledig uit, maar u geeft ze uw heilige woord in de hand. En dat woord is een kracht Gods tot zaligheid. Allen die geloven. O Heere, wilt u dat geloof dan werken? En zou u het waar u het gewerkt hebt willen versterken door de Heilige Geest. Gedenk al uw dienaren die deze morgen uw woord mogen uitdragen. Schenkt u ze, Heere, bediening van omhoog. We vragen dat bijzonder ook voor onze broeder, dominee Klaver, die voor het eerst op de zondag in zijn nieuwe gemeente in Hamilton mag voorgaan. Geeft u, Heere, dat ook daar bemerkt mag worden. En zij hoorden er allen in hun eigen talen de grote werken Gods spreken. Heere, zou u uw woord tot zegen willen stellen. Gedenk ons in de noden van het leven. Bijzonder dragen we onze zuster Hooimeijer aan u op. Heere, wilt u haar moed en kracht geven. Als de klachten die er al zo lang geweest zijn, weer de kop opsteken. Heere, wilt u haar nabij zijn. Wilt u haar kracht en moed geven en boven alles het vertroostend licht van uw aangezicht. Gedenk haar met haar man en de kinderen en ondersteun hen van omhoog. We bidden u, Heere, voor anderen die het ook psychisch moeilijk hebben. Daar zijn er verschillende in onze gemeente die met dergelijke klachten te maken hebben. En u weet hoe onbegrepen onze weg kan zijn, hoe donker alles wezen kan. Wilt u, Heere, in die moeilijke omstandigheden nabij zijn. Zorgt u, Heere, voor de zieken van de gemeente. Voor degene die vanwege ziekte of vanwege lichamelijke moeite en beperking niet naar de kerk kunnen komen. Gedenkt u onze broeder van Leeuwen, Heere. Wees ook met hem in de verschillende onderzoeken die hij van tijd tot tijd moet ondergaan. Maar ook in de klachten die aanhouden. Heere, gedenk hem toch naar lichaam en ziel. Met die hem lief zijn. Gedenk onze zuster van Breugel als ze aanstaande dinsdag opnieuw een kuur zal ondergaan. Wil u er uw zegen over geven. En wilt u bijzonder ook sterken als de bijwerkingen in de vorm van vermoeidheid zich toch sterk laten gevoelen. Heere, wilt u aan de andere zieken van de gemeente en de ouderen denken. Wees ook, Heere, met degene die een verstandelijke beperking kennen. Gedenk ook hen. Gedenk aan onze vriend Cordenbreeën in Bodegraven, Heere, sterk ook hem. En wilt u hem, Heere, met uw woord en met uw genade bereiken. Voor u is niets te wonderlijk. Wees, Heere, zo met allen die ons lief zijn. Gedenkt u de gemeenteleden, de gasten. Wilt u zich ontfermen, Heere, over de rouwdragenden, juist wanneer het deze morgen over rouw zal gaan. O Heere, sterk toch de weduwen en de weduwnaren, de wezen, degene die soms al op jonge leeftijd hun vader, hun moeder moesten verliezen. Degene die een kind zich zagen ontvallen. Heere, wil ze sterken. En wil ze geven dat ze door uw genade de moeite en het verdriet mogen geven in uw hand. Zo zien alle dingen op u, Heere. De zaken in deze dienst. Schenkt u wat nodig is in het luisteren. Laat alles wat hindert worden weggenomen. Sterk de organist, de koster. Zegen ook het zondagsschoolwerk dat deze zondag weer een aanvang neemt. Heere, wilt u het woord dat gezaaid wordt, gestrooid wordt over de akkers van jonge levens, wilt u dat woord zegenen. En wilt u met degene die hun krachten mogen geven aan het zondagsschoolwerk, wilt u met hen zijn. Wilt u geven dat ze zichzelf ook, Heere, mogen geven in dit werk en dat ze ook iets mogen ondervinden van dat wonder dat soms de eerste zegen mag zijn voor degene die het woord zaait. Laat dat, Heere, deze morgen ook ondervonden mogen worden. En wilt u zo dat eenvoudige werk gebruiken tot zaligheid van kinderen. Heere, zo ziet het alles op u. Hoor en verhoor ons. Om Christus wil alleen. Amen. Psalm 3 en daarvan het tweede en het vierde vers willen wij gaan zingen. Vers 2, maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Mijn eer, mijn vast betrouwen, op u vest ik het oog. Gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Tweede en het vierde vers van Psalm 3. Er zijn deze morgen 3 collecten bestemd voor de eredienst. Voor onderhoud, kerk en pastorie. En de derde collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven.
Thank you.
Psalm 37, het 19e vers willen wij zingen in antwoord op de prediking. Let toch en zie op vromen en oprechten, want wat men denkt van de uitkomst hunner baan, God kroont met vrede het einde zijner knechten. Maar durft men stout des Heren wet versmaan, dan zal Gods wraak de berg van hoogmoed slechten en het boos geslacht ten gronde toe doen vergaan. Het 19e vers van Psalm 37 na de prediking. Het is, geliefde gemeente, omstreeks het jaar 66 na Christus. In de Mamentijnse kerker in Rome zit de apostel Paulus. De tijd van zijn ontbinding, zoals hij het zelf zegt, de tijd van zijn sterven is dichtbij gekomen. Maar kort voordat zijn levenseinde daar is, schrijft hij nog een laatste brief aan zijn geestelijke zoon Timotheus. Timotheus, die het in de grote stad Efeze, in de gemeente waar hij gesteld was, niet zo eenvoudig had. Want hij had te maken met allerlei dwaalleer, zo blijkt uit de Timotheusbrieven. En dan gaat Paulus deze jonge Timotheus moed inspreken. Wijzen op zijn opdracht, op zijn verantwoordelijkheid. Wijzen op de trouw van de Heere die hem geroepen heeft en die het ook doen zal, zoals in een van de andere brieven te lezen is. Maar dan wijst Paulus ook op, ja, datgene wat Timotheus in handen heeft gekregen. En wat is dat? Wel, dat zijn de schriften. Dat is het woord van God. Dat woord waarvan de apostel dan schrijft, Timotheus, al de schrift is van God ingegeven. Heel dat woord, en dat was in de tijd van Paulus het Oude Testament, want het grootste deel van het Nieuwe Testament was nog niet geschreven. Maar heel het Oude Testament is door God ingegeven. Letterlijk staat daar een woord dat betekent door God geademd. En daarom heeft het gezag. Daarom is het een kostbaar woord. En niet alleen dat, het is ook een bruikbaar woord. Want, zo vervolgt Paulus dan, en is nuttig tot onderwijzing, tot weerlegging, tot verbetering. Op allerlei wijze ligt er lering in dat woord. Wel, als dat voor heel het Oude Testament geldt, dan geldt het ook voor die paar versen die we vanmorgen vanuit diezelfde schrift overdenken. Een gedeelte waarvan u zich kunt voorstellen dat, ja, dat daar misschien alleen maar over gepreekt wordt in een serie. Want op een ander moment zouden deze verzen wellicht niet uitgekozen worden. Maar ook van dit gedeelte geldt. Het is door God ingegeven. En het is nuttig. En de Heere geven dat het nuttig mag zijn ook voor u, voor jou en voor mij. Als we nadenken over Josia's levenseinde. Drie gedachten. Dat is allereerst een zaak van grote dwaasheid. Vervolgens een zaak van grote droefheid. En tenslotte een zaak van grote vreugde. Josia's levenseinde, een zaak van grote dwaasheid. Een zaak van grote droefheid en een zaak van grote vreugde. Wij hebben in het afgelopen zomerseizoen 7 keer mogen stilstaan bij koning Josia. Het is al maanden geleden dat we met de behandeling van zijn leven begonnen zijn. En heel kort trek ik nog even de lijn die we tot nog toe gevolgd zijn. Josia op 8-jarige leeftijd koning geworden. En aanvankelijk gaat hij dan in de sporen van zijn onbekeerde vader Amon. Maar op 16-jarige leeftijd komt er door Gods genade een verandering in zijn leven. We lezen dat hij in het 8e jaar van zijn regering de God van zijn vader David begon te zoeken. En als Josia dan door genade die goede keus mag doen, dan blijkt dat na verloop van tijd ook in zijn regering. Want dan gaat hij, en u herinnert zich dat misschien nog wel, dan gaat hij het land reinigen van alle afgoden en die worden weggedaan. En als Josia daar een aantal jaren mee bezig is geweest en de afgoden zijn weggedaan, dan gebeurt er vervolgens ook dit, dat Josia de tempel gaat reinigen en gaat herstellen. Omdat hij de dienst van de Heere en het huis van de Heere en vooral ook het woord van de Heere dat daar uitgebeeld werd, het evangelie van vrije genade, met zijn hart lief had gekregen. Maar als dan de tempel hersteld wordt, dan gebeurt er iets onverwachts, dan wordt daar een wetboek gevonden. Het boek Deuteronomium naar alle waarschijnlijkheid. Een boek dat in de tijd van Josia en in de jaren daarvoor een volslagen vergeten en onbekend boek was geworden. En als dat boek wordt gevonden, dan wordt dat voorgelezen ook in het paleis. En dat raakt Josia tot in het diepst, tot in de vezels van zijn bestaan, zouden we kunnen zeggen. Dat maakt zoveel indruk en niet alleen dat. De Heere gebruikt het voorlezen van dat boek Deuteronomium om Josia te verootmoedigen. En in de schuld en in de vernedering te brengen. Kijk, daar ziet u al aan wat een kracht het woord van God heeft als de Heilige Geest dat woord in zijn hand neemt. En daarom is het ook zo belangrijk om biddend en met verwachting, biddend om het krachtige werk van de Heilige Geest, maar om dan het woord te lezen. Want het enkele voorlezen van Deuteronomium sloeg bij Josia in. Toen de Heilige Geest daarin meekwam. En daarna, als Josia zich dan verootmoedigd en vernederd heeft, dan gaat hij het volk ook voor in grote bewogenheid in de vernieuwing van het verbond. En hij viert het Pascha tenslotte op een plechtige, indrukwekkende wijze. En dan zijn we bij onze tekst van vanmorgen aangekomen. Na dit alles, zegt het begin van vers 20. Wat de kroniekenschrijver hier doet, dat is, hij maakt als het ware een grote sprong in de tijd. Hij slaat in zijn beschrijving in de kronieken maar liefst 13 jaren over. Is er in die 13 jaren dan iets gebeurd? Jazeker. Toen is er wel wat gebeurd. Toen is Josia verder gegaan met het land te regeren. Maar toen heeft ook het volk van Juda vastgehouden aan alleen maar een uitwendige vernieuwing van het verbond. Daar hadden ze in het 18e jaar van Josia in toegestemd, maar niet met hun hart. En al die 13 jaar zijn ze in datzelfde spoor verder gegaan. Misschien wel in de tempel geweest, want Josia ging hen erin voor. Misschien uitwendig wel geleefd naar het woord van de Heere, want de koning vroeg het. Maar het was geen zaak van het hart. En ten diepste hield het volk die 13 jaren vast aan de zonde. En aan hun goddeloze, aan hun oude bestaan. En daarom houdt de Heere ook 13 jaren lang vast aan zijn toorn over de zonde. Gemeente, we stellen vanmorgen eerst de vraag maar, hoe is het in de afgelopen 13 jaren van ons leven geweest? Gaat u in gedachten en ga jij in gedachten eens een ogenblik terug. Wanneer iemand hier, laat ik zeggen, 40 is, ga eens terug naar uw 27ste jaar. En vraag het u zelf eens af voor Gods aangezicht en ik evenzeer als u. Hoe is ons leven in de afgelopen 13 jaren geweest? Wat zou er geschreven kunnen worden in de kronieken van ons leven? Daar zijn allerlei dingen gebeurd, zeker. Misschien ook wel hoogtepunten, misschien ook wel dieptepunten in uw leven. Maar zijn er ook dingen gebeurd met eeuwigheidswaarde? Na dit alles, Josia is gekomen in het 31ste jaar van zijn regering. Toen Josia het huis toebereid had, daar wordt mee bedoeld de tempel toebereid had. En dan gebeurt er iets opmerkelijks. Dan trekt Necho, de koning van Egypte, op, zegt de 20ste vers, om te krijgen, om oorlog te voeren tegen Karchemis aan de Frat, aan de Eufraat. Dus wat er dan gebeurt, dat is dat de farao van Egypte met zijn leger, en u weet dat Egypte in het zuiden lag vanuit Israël bekeken, dat hij met zijn leger vanuit het zuiden een tocht gaat maken naar het noorden. En dan trekt hij eigenlijk rakelings langs Juda, langs het rijkje van koning Josia heen. Hij gaat oorlog voeren tegen Karchemis aan de Eufraat, staat er. Ja, want farao Necho van Egypte, hij heeft gehoord dat het rijk van Assyrië, wat daar lag, ten noorden van Israël, dat dat verzwakt is door allerlei aanvallen van de Babyloniërs. Dat was in die tijd een nieuwe opkomende macht op de wereldkaart. De Babyloniërs, die straks ook Jeruzalem zullen veroveren en zullen verwoesten. En als de farao van Egypte hoort dat die Babyloniërs steeds machtiger worden, dan heeft hij er een bepaald belang bij om de Assyriërs, die ook nog wel betrekkelijk machtig waren, om die te versterken en om die bij te staan in de oorlog tegen Babel, om dan de macht van Babel maar wat zwakker te laten worden. En koning Josia, hij hoort dat. Hij hoort dat farao met zijn leger komt en dat hij naar het noorden zal trekken. En dan staat er aan het slot van vers 20, en Josia trok uit hem tegemoet. Josia heeft dus een bepaalde bedreiging gezien in die farao. Om welke reden, dat laat ik nu maar rusten. Dat voegt aan de boodschap van dit gedeelte ook niet zoveel toe. Maar Josia trekt met zijn leger de farao tegemoet om hem tegen te houden, om oorlog met hem te voeren. Maar bij dat alles missen we pijnlijk één ding. En dat is dat als Josia hoort van de militaire dreiging vanuit het zuiden, dat hij niet doet wat hij in hoofdstuk 34... het 21ste vers wel deed. Toen zei hij: ga heen en vraag de Heere voor mij en voor het overgeblevene in Israël en Juda. Toen kwam hij met zijn vragen en met de nood en zijn verlegenheid voor het aangezicht van de Heere. Toen zocht hij in het gebed het aangezicht van de God van Israël. En dat doet Josia hier niet. Hij laat de Heere aan zijn plaats. En hij trekt met zijn leger op. En dan gebeurt er nog iets opvallends. En we lezen maar verder in onze tekst. Vers 21. Toen zond hij, dat is de farao van Egypte, toen zond hij boden tot Josia, zeggende: wat heb ik met u te doen, gij koning van Juda? Wat u aangaat, ik ben heden tegen u niet, maar tegen een huis dat oorlog voert tegen mij. En God heeft gezegd dat ik mij haasten zou. Houd u af van God die met mij is, opdat hij u niet verderve. Dus de farao stuurt boodschappers en die komen bij Josia en die brengen deze boodschap over aan Josia. Josia, stop maar, voer maar geen oorlog met me, probeer me niet tegen te houden, want ik heb het helemaal niet op u voorzien. Ik zal langs Juda trekken. Het is mij om een heel ander gebied te doen waar ik oorlog zal voeren. En bovendien, Josia, God heeft gezegd dat ik me moest haasten. En wanneer u tegen mij zult strijden, dan zult u zich tegen God verzetten. Wat die farao daar precies mee bedoeld heeft, dat weten we eigenlijk niet helemaal. Want het woord dat hier vertaald is met God, dat zou in het Hebreeuws ook rustig een aanduiding kunnen zijn voor de goden van Egypte. Daarmee kan de farao zeker ook bedoeld hebben, mijn God, de zonnegod Ra of een andere god in Egypte, mijn God heeft tegen mij gezegd dat ik moest optrekken. Dat zou kunnen. Maar tegelijkertijd gebruikt de farao ook een woord dat Josia heeft moeten uitleggen als een herinnering aan de God van Israël. God heeft tegen me gezegd dat ik me moest haasten. Houd me niet tegen, want u zult zich tegen God verzetten. Breng dat, Josia, op de knieën. Zorg dat ervoor dat hij dan toch in grote verlegenheid de tempel opzoekt en dat hij deze dingen voor de Heere neerlegt. Ook niet. Vers 22 zegt, maar Josia keerde zijn aangezicht niet van hem, maar hij verstelde zich om tegen hem te strijden. Dat wil zeggen, Josia, hij heeft andere kleren aangedaan. Hij heeft niet zijn koninklijke tenue gedragen in de oorlog, maar hij heeft het eenvoudige tenue van een legerofficier gedragen. Om niet al te zeer op te vallen. En zo trekt hij dan toch met zijn soldaten ten strijde tegen het machtige leger van de farao. En hij wacht dat leger op in het dal van Megiddo. En als de farao daar dan komt met zijn leger, dan ontbrandt de strijd. En dan wordt er een pijl afgeschoten uit het Egyptische leger. En die treft Josia. Misschien een giftige pijl. Misschien een pijl die hem heeft getroffen op een plaats die heel veel risico's met zich meebracht. Maar in elk geval, Josia wordt zwaar gewond. Toen zei de koning tot zijn knechten, voer mij weg, want ik ben zeer gewond. En dan nemen zijn knechten hem van zijn strijdwagen af en ze leggen hem op zijn tweede wagen, de reiswagen, en ze vervoeren hem terug naar Jeruzalem. En onderweg of in Jeruzalem, dat wordt vanuit de vergelijking van twee kronieken en twee koningen niet helemaal duidelijk, maar onderweg of in de stad sterft Josia. Zo komt er, nog voordat Josia de 40 jaren had bereikt, op een trieste wijze een einde aan zijn leven. We zouden zeggen, een zaak van grote dwaasheid. Want de koning is roekeloos, zonder Gods aangezicht te zoeken, zonder zich iets gelegen te laten liggen aan de waarschuwing die vanuit de mond van farao Nego tot hem kwam. De koning is roekeloos ten strijde getrokken. En hij is, ach, eigenlijk een eerloze dood gestorven door de pijl van een van de Egyptische soldaten. Wat ligt daar voor boodschap in? Ik dacht in ieder geval wel deze boodschap. dat ook, zoals de catechismus het zegt, de allerheiligsten onder degenen die de Heere vrezen, toch maar een klein beginsel van gehoorzaamheid hebben. Zo staat het in de catechismus. En wat die wat moeilijke woorden misschien betekenen, dat ziet u eigenlijk in het leven van Josia. Josia was een koning die bewogen was met zijn volk. Een koning die God zocht. Een koning die God vreesde. En die door genade veel van de Heere heeft mogen leren. Een koning die zichzelf voor de Heere vernederde en boog. Een koning die heerlijkheid mocht zien in het lam van Pascha dat heen wees naar het grote lam Gods. Maar als deze koning, een kind van God, een ogenblik door de Heere wordt losgelaten, dan laat hij de Heere aan zijn plaats. Dan is het biddende leven weg. Dan is er niets meer te bespeuren van het ken de Heere in al uw wegen en hij zal uw paden recht maken. Josia heeft zijn binnenkamer, heeft het aangezicht van de Heere niet gezocht. En hij heeft ook geen mogelijkheid meer gezien om dat woord van farao Necho tot zich te laten doordringen en voor Gods aangezicht te overwegen. Al had hij die mogelijkheid wel. En dan komt de vraag van morgen tot ons. Hoe is het met uw binnenkamer? Hoe is het met uw gebed? Wanneer hebt u voor het laatst het aangezicht van de Heere gezocht? Wanneer hebt u de Heere in uw wegen gekend? Of waren er zoveel beslissingen die we nemen en die we zo makkelijk kunnen nemen zonder God en zonder gebed, naar eigen inzichten? Met alle gevolgen van dien en met alle gevaren die daaruit voortvloeien. Wat is het nodig om de Heere te kennen in al onze wegen? Om de Heere aan te roepen, mag dat dan? Vraagt iemand. Ja, dat mag. Je mag de Heere in alle dingen en in alle keuzes van je leven betrekken, om raad vragen. De Heere roept er juist toe op, ken mij in al uw wegen. In de dingen van het werk, in de dingen van je opleiding, van de studie, van de werkeloosheid misschien, de dingen van het gezin, van de familie, van het zoeken naar een levensgezel, in de dingen van het huwelijk, in de dingen van uw gezondheid, noemt u maar op, de Heere in alle dingen kennen. Het is wat voor de Heere als hij ziet dat mensen dat niet doen, gemeente. Het is wat, kind van God onder ons, als de Heere ziet dat zijn kinderen dat niet doen. Dat ze de Heere aan hun plaats, aan zijn plaats laten. Een zaak van grote dwaasheid. Maar ook, en dat is het tweede wat onze aandacht vraagt, en daar ben ik korter over, dat moet vanwege de tijd, maar het is ook een zaak van grote droefheid. Want we lezen aan het slot van vers 24, en gans Juda en Jeruzalem bedreven rouw over Josia. En Jeremia maakte een klaaglied over Josia. Desgelijks alle zangers en zangeressen spraken in hun klaagliederen over Josia tot op deze dag. Want zij gaven ze tot een inzetting in Israël en zie, zij zijn geschreven in de klaagliederen. Er is groot verdriet in Juda als Josia sterft. Dat is eigenlijk ook niet vreemd. Want Josia was een koning die zijn volk lief had. Die oog had voor de tijdelijke en voor de geestelijke belangen, voor de zielen van zijn onderdanen. En als Josia sterft, dan is er rouw, dan is er verdriet in het land van Juda. Want een koning die hen op het hart droeg, is weggenomen op zo'n jonge leeftijd. Voor Jeremia zal er nog wel iets bijgekomen zijn. Want Jeremia was ook nog met banden van genade verbonden aan de koning. En zo zullen er ook meer geweest zijn onder het volk. Mensen die ook een geestelijke vriend moesten missen. En dan moet u er even op letten dat er dan rouw bedreven wordt. Het is goed om daar ook even de vinger bij te leggen in onze tijd. Nogal eens zie je in onze tijd de gewoonte opkomen, als ik me niet vergis, sterk vanuit de evangelische beweging, om wanneer iemand overlijdt, nee, niet meer te spreken over rouw, maar over een dankdienst voor het leven. Ik kom dat, gemeente, in de Bijbel niet tegen. Ik kom in de Bijbel geen dankdiensten tegen voor het leven. De Bijbel is er heel duidelijk over dat er plaats mag zijn voor rouw en voor verdriet wanneer er iemand sterft. Ook wanneer er iemand sterft die door genade een goede rouw mocht doen. Want dan laat zo iemand wel een plaats, een lege plaats na. Dan is er wel het gemis, dan is er wel het verdriet. De Heer Jezus Christus zelf heeft geweend bij het graf van Lazarus. Er is rouw. Alleen, waar komen we met onze rouw? Als het verdriet er is, misschien ook in het leven van jongeren of van ouderen in de kerk, die lege plaats moeten missen. Daar staat in Psalm 10 dat bijzondere woord, dat de Heere alle moeite en verdriet aanschouwt. Dat betekent, hij neemt er nauwkeurig kennis van. Hij slaat er niet alleen het oog op, maar hij peilt de moeite en het verdriet ook, opdat we het in zijn hand zouden geven. Kijk, dat is ook de bedoeling geweest van die rouwliederen en die klaagliederen die Jeremia en anderen hebben gedicht. Ze zijn trouwens niet bewaard gebleven. Met klaagliederen aan het slot van onze tekst wordt een ander boekje bedoeld dan de klaagliederen van Jeremia die we nog wel hebben. Maar met die klaagliederen zou Jeremia toch één ding hebben bedoeld, om het volk duidelijk te maken, ja, hoezeer het volk gezegend was geweest met koning Josia, een koning die de Heere vreesde. En wat ze missen in zo'n koning, maar ook waar ze nu met al het gemis en het verdriet toch de toevlucht toe hebben te nemen. Om dat nu te geven in de hand van de Heere. Dominee, dat kan u wel zeggen vanmorgen, en het is ook waar, het staat wel in de Bijbel. Maar dat is zo moeilijk. Hoe zal dat nu moeten? De dingen in de hand van de Heere geven. Ja, dat is ook iets waar genade voor nodig is. Maar ook daar wil de Heere om gebeden zijn. Heere, geeft u het me. Geeft u me genade om ook de moeite en de zorgen in uw hand te geven. En om ze gedurig, steeds opnieuw, in uw hand te geven. Maar dan toch nog een stukje dieper, als het gaat over die zaak van droefheid. Kijk, wij zijn er vanmorgen in gedachten getuige van dat er een koning sterft. In de kracht van zijn leven. Nog geen 40 jaar. Maar op verschillende momenten in zijn leven wijst Josia ook heen naar de komende Heer Jezus Christus. De grote zoon van Josia. En dat geldt eigenlijk ook in een bepaalde zin wanneer hij sterft. Natuurlijk niet in zijn dwaasheid, in zijn onbezonnenheid, in zijn roekeloosheid. Maar wel in zijn bewogenheid met het volk. Wel in het feit dat zijn leven op jonge leeftijd is afgesneden uit het land der levenden. En zeker ook in de rouwklacht over zijn sterven. En dan gaan we in gedachten even naar de eerste schriftlezing, Zacharia 12. Want daar gaat het ook over een koning die sterft. Daar leest u in Zacharia 12 over de geest van de genade en van de gebeden die de Heere zal uitstorten. Doch over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En zij zullen mij, dat is Christus de koning, zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En ze zullen over hem rouwklagen als met de rouwklagen over een enige zoon. En dan lees ik even verder in het 11e vers, dan moet u horen hoe het daar staat. Dan staat daar, te dien dagen zal te Jeruzalem de rouwklagen groot zijn, gelijk die rouwklagen van Hadad-Rimmon in het dal van Megiddo. En dat is de plaats waar Josia dodelijk verwond is. En als Zacharia deze woorden schrijft, gedreven door de Heilige Geest, dan verwijst hij terug naar de grote rouw over koning Josia. Wat was er toen? Een grote rouw. Wat was er? Een groot verdriet onder Israël, onder Juda. Kijk, en dan staat Zacharia daar en dan blikt hij terug op dat grote verdriet wat er toen was. De klacht in het dal van Megiddo. Maar dan blikt hij ook vooruit naar de Pinksterdag. En dan zegt hij, de dag zal aanbreken. Dat God zijn geest zal geven. De geest van de genade en van de gebeden. De smeekgebeden staat daar letterlijk. En als die geest gaat werken, dan zullen mensen de koning zien. De meerdere van Josia, degene die ze doorstoken hebben met hun zonde, met hun schuld. En als de Heilige Geest dat thuis brengt in het hart, dan zullen ze over hem weeklagen met een diep, met een groot verdriet. Een verdriet dat zelfs wordt aangeduid als het verdriet van een moeder over het verlies van haar enige jongen, haar enig geborene. Kent u, gemeente, iets van dat zien op een doorboorde Christus? Kent u iets van dat verdriet over deze koning? U moet dat op een ander moment nog maar eens nagaan vanuit Zacharia 12. Maar dat is een verdriet, als ik dat zo even heel kort mag aanduiden, dat is een verdriet met 5 kenmerken. Dat is een verdriet dat door de geest der genade gewerkt wordt. En als je het niet hebt, o laat dat dan uit mogen drijven tot het gebed om die geest. Dat is ook een diep verdriet, ik zei het u al, dat is geen oppervlakkige zaak. Dat is niet een verstandelijke belijdenis, we hebben gezondigd alleen. Dat is niet een erkenning alleen, ja we zijn nu eenmaal zondaren en niemand is volmaakt, maar gelukkig de Heer Jezus is gekomen en die heeft voor ons voldaan. Nee, zo niet. Dat is een verdriet dat het hart verscheurt. en dat de Bijbel vergelijkt met het verdriet van een moeder over haar jongen die ze kwijt is. Dat verdriet, dat is ook een persoonlijk verdriet. Daarom werd er vanmorgen voorgelezen het huis van Levi in het bijzonder en het huis van, noemt u maar op, in het bijzonder, heel persoonlijk. Dat is een verdriet dat samengaat met smeekgebeden. O Heere, wees mij de zondaar genadig. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Daarom ben ik uw gramschap dubbelwaardig. En dat is tenslotte ook een verdriet dat uitdrijft naar die fontein die geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid. Wel, gemeente, leggen we vanmorgen ons hart, ons leven, er is een ogenblik naast. En niet alleen nu, maar ook straks nog eens bij het overdenken van het gepreekte woord. Leg uw leven nog eens naast deze dingen. En als u nu zeggen moet, oh dat verdriet, dat mis ik nog. En daarom echte waarde in die fontein die geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid, het ontgaat me ten diepste nog. Smeek dan om die geest der genade en der gebeden. Want hij wordt uit genade nog geschonken. Josia's sterven, een zaak van grote droefheid. En toch, dat is niet het laatste. Ook een zaak van grote vreugde. Want menselijk gesproken zouden wij vanmorgen zeggen, menselijk gesproken sterft Josia voor zijn tijd. Ik geloof niet dat we dat mogen zeggen eigenlijk. Maar we kunnen het ons voorstellen dat mensen dat zouden zeggen. Hij sterft voor zijn tijd. Had hij nu maar gebeden? Was hij nu maar tot bezinning gekomen? Dan was hij niet een oorlog getrokken. Dan was hij niet gesneuveld. Dan had hij nog zoveel jaren tot zegen kunnen zijn van Juda. Hij sterft voor zijn tijd? Nee, hij sterft toch ook op Gods tijd. Want dwars door de dwaasheid en door de roekeloosheid van Josia heen, en dat blijft zijn eigen schuld, volvoert de Heere zijn raad en brengt hij Josia door genade voor eeuwig thuis. Want vergeet u niet, Josia is gestorven in vrede. In vrede? Als je getroffen wordt door een brandende pijl van de vijand? Als je valt op je wagen? Als je daar ligt te sterven door eigen dwaasheid en misschien heeft het hem in de laatste ogenblikken van zijn leven nog wel aangeklaagd. Als je op de wagen vervoerd moet worden van Megiddo naar Jeruzalem in de brandende zon en je ligt daar te sterven, sterf je dan in vrede? Ja, en toch, Josia stierf in vrede. Waarom? Omdat God dat had gezegd. Omdat God dat had beloofd. Dat had de Heere toch beloofd. 13 jaren geleden door de mond van Hulda. Toen Josia met zijn vragen voor het aangezicht van de Heere kwam. Josia, ik heb het gezien hoe je jezelf vernederd hebt. Hoe je hart week geworden is. Hoe je je kleren gescheurd hebt, hoe je geweend hebt, Josia. Ik heb het gezien en daarom, u zult in vrede sterven. Maar wat betekent dat dan, in vrede sterven? We zien er toch niets van in het leven van Josia? Nee, u ziet er niets van. Of het moet zijn dat Josia gestorven is voordat de oordelen over Juda in volle hevigheid ontbranden. Voordat de muren van Jeruzalem instorten en de tempel in vlammen opgaat. God neemt Josia weg. God raapt Josia weg voor het kwaad, staat er in Jesaja. Maar dieper nog, Josia mocht sterven in vrede met God. Dan ligt er zoiets buitengewoon vertroostends in deze geschiedenis. Weet u wat? Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Josia is aan het einde van zijn leven nog zo in dwaasheid gevallen. Maar daar hebben we genoeg over gehoord. Maar dat de Heere nou die dwaze Josia naar zijn eigen belofte toch voor eeuwig thuis brengt. En als Josia dan de laatste adem uitblaast, of het nu op de wagen was onderweg naar Jeruzalem of in de stad. Maar als Josia de laatste adem uitblaast, dan mag hij voor eeuwig de stad van de vrede binnengaan. Dan mag hij voor eeuwig Pascha vieren. Wat hij op aarde in beginsel heeft gedaan. Dan mag hij voor eeuwig zien op het Lam van God. Dan mag het voor eeuwig vrede en vreugde zijn. Wat zal dat een vreugde zijn geweest voor Josia? Dat is niet in woorden uit te drukken. Wat zal dat een vreugde zijn geweest, ook in de hemel. Want er is in de hemel vreugde over een zondaar die zich bekeert. Maar er is in de hemel ook vreugde over een geredde zondaar die thuis mag komen. En die voor eeuwig de strijd te boven is. Kijk, daar is Josia verlost van zijn dwaze hart. Daar is Josia verlost van alles wat de Heere bedroeft. Daar is de droefheid en het wenen over die doorboorde zaligmaker niet meer. Maar alleen nog een diepe, onuitsprekelijke vreugde in de wonden van het Lam. Josia mocht thuiskomen. Maar de beslissing in Josia's leven viel aan de menselijke kant, als ik het zo mag zeggen, voor onze menselijke ogen, niet in de strijd. Niet op de wagen naar Jeruzalem. De beslissing was al veel eerder in zijn leven gevallen. Die was door genade gevallen toen Josia op 16-jarige leeftijd door genade God begon te zoeken. En als hij daarmee begonnen was in het dal van Megiddo, dan was hij te laat geweest. Geliefde gemeente, wie als Josia sterven wil, die zal ook iets moeten kennen van het genadeleven van Josia. En daarom ligt er in onze tekst van deze morgen troost, geweldig diepe troost, voor een kind van God die bang is voor zichzelf en die vreest dat hij nog een keertje om moet komen in de hand van Saul. Want er wordt zo schitterend duidelijk dat de Heere getrouw blijft tegenover de ontrouw van mensen. Daar ligt troost in. Maar daar ligt ook een vraag in. Hoe zal uw levenseinde zijn? En dan is het bepalende niet of je in de strijd sterft of onder verschrikkelijke omstandigheden sterft. Want daar hoeft een mens zich toch niet van de Heere druk over te maken. Maar dan is de vraag, mag het voor eeuwig vrede zijn? En zo komt de Heere vandaag nog tot zondaren en tot zondaressen met een boodschap van vrede. Laat ik daar mee mogen afsluiten. Josia stierf uiteindelijk door genade in vrede. Maar hij wijst heen naar nog één keer, naar de grote zoon van Josia, die ook stierf in vrede. Niet alleen vrede voor zichzelf. maar vrede aangebracht voor verloren en voor doodschuldige zondaren die door genade tot hem leren vluchten. Hij heeft het uitgeroepen en het zijn bijna de laatste woorden in zijn leven geweest. Het is volbracht en u mag die woorden ook zo lezen. Er is vrede aangebracht. Er is vrede verdiend. Voor wie? Voor vijanden. Want dat zijn we van nature. Voor vijanden van Gods wet. En voor vijanden van Gods evangelie. En zo leven we van nature en zo zitten we van nature in de kerk. En nu komt de Heere nog, op grond van het werk van Christus, met het evangelie van vrede. Laat u toch in de meerdere Josia met God verzoenen. Zoek de Heere. Laat het niet aankomen op je oude dagen en op de kwade dagen. Ik was van de week nog bij een ouder gemeentelid die het tegen me zei. Dominee, als het nu nog moest, als het nu nog moest, dan zou het menselijk gesproken niet meer gaan. Maar als je dan toch door genade uitzicht mag hebben op die vrede, al kan het soms bestreden zijn, al kan het donker zijn, maar als je nou weten mag, van de Heere heeft me gezocht en gevonden, en ik ben hem gaan zoeken, en ik heb hem mogen vinden. Als u iets weten mag van dat buigen en het zich vernederen onder hem, en van dat zien van heerlijkheid in het Lam van God, dan zal sterven straks voor eeuwig erven zijn. En daarom zoek de Heere als je 16 bent. Of wanneer u het op uw 16e niet gedaan hebt, heden, indien ge zijn stem hoort en leef. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, wil uw woord uitwerken in onze harten, in onze levens. Het zaad van het woord is gestrooid. Laat het, Heere, niet worden weggepikt door de vogels van de hemel. Laat het, Heere, door uw genade toch niet vallen in ontoebereide aarde. Maar geeft u door het werk van uw geest dat de akker van ons leven toebereid mag zijn of mag worden. En dat uw woord mag ontkiemen in de diepte. Dat het wortel mag schieten. En dat het ook op uw tijd vrucht mag dragen. Gedenk ons, Heere, in het verdere van deze dag, uw dag. Brengt u ons vanmiddag genadig weer samen. En schenk ook dan wat nodig is. Vergeef al het zondige, al het gebrekkige. En hoor ons, om Christus wil. Amen. Psalm 68, het tweede vers is de slotzang. 68, vers 2. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.